Welkom bij deze 8e podcast van Ouders in Verbinding. Mijn naam is Mirella Werba, moeder van 5 kinderen, coach voor ouders in de relatie tussen ouder en kind en in de relatie tussen ouders bied ik mediation. De podcasts gaan over ouderschap, opvoeden en verbindend communiceren en zijn voor ouders met kinderen in alle leeftijden. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe podcasts? Druk dan op de knop abonneren. Zowel informatie over de coaching en mediation als de podcast die al gepost zijn, kun je vinden op mirella-ouderkindcoaching-mediation.com. Deze 8e podcast heeft als thema over angst en hoe je je kind helpt om te gaan met zijn emoties, vooral in deze tijd. Het was eigenlijk een artikel dat ik geschreven had, maar ik vond hem wat lang en eigenlijk heel geschikt voor een podcast. Vandaar dat ik hem deze keer oplees. Mijn dochtertje van 3 is bang voor muizen. Gaan ze nu dood in de sneeuw? Komen ze binnen, kunnen ze bijten? Meerdere keren per dag checkt ze of ze wel veilig is. Mijn eerste reactie was, tuurlijk lieverd, muizen zijn banger voor jou dan jij voor hen. Jij bent heel groot voor hun, dus rennen ze weg. Het maakt weinig indruk, de vragen blijven komen. Tot ik moest denken aan een aantal jaar geleden toen mijn zoontje van destijds ongeveer dezelfde leeftijd bang was voor het riet, voor een soort bamboe, dat langs het wandelpad stond waar we dagelijks langskwamen. Toen ook bij hem de geruststellende woorden niet hielpen, ben ik iets anders gaan doen. Telkens als we bij het riet waren, stopte ik, ging door mijn knieën zodat ik op ooghoogte van mijn zoontje was. Ik nam even helemaal de tijd en zei, we gaan eens heel goed kijken naar het riet. Wat zie jij? Ik zie riet, het beweegt in de wind en met mijn armen deed ik de beweging na. Het maakt een geluid. Het ruist een soort. Even stilte. Mijn zoontje kijkt en zegt niets. Dit heb ik nog 2 of 3 keer herhaald en sindsdien heeft hij er nooit meer iets over gezegd. Geen angst meer. Met de muis heb ik nu hetzelfde gedaan. Eerst dacht ik, hoe doe ik dat dan? Ik kan niet naar de muis gaan kijken, want die zitten verstopt als ze er al zijn. Dat is nou juist het probleem van haar angst misschien, dat je ze niet ziet en toch kunnen ze er plotseling zijn. Gewoon creatief zijn, dacht ik. Ik heb een plaatje gezocht van een muis en deed hetzelfde voorstel. We gaan eens goed kijken naar een muis. Hoe ziet hij eruit? Hoe zijn zijn tandjes? Ik zie kleine tandjes waar hij brood mee kan eten en zo. Ik zie kleine oogjes en hij is zo groot dat hij in mijn hand past. Kleine oortjes, klein neusje. Ach, wat lief, zegt ze. De dagen erna vraagt ze nog wel af en toe of de muizen binnen kunnen komen, maar er lijkt minder lading achter te zitten. Ze voegt er soms zelfs aan toe. Muisjes zijn schattig, maar ze moeten niet alles eten opeten. Opeens komen er meerdere gebeurtenissen in me op, waarbij ik dezelfde strategie gebruikt heb als er een angst was voor iets. Toen mijn zoon 12 was, bijvoorbeeld, was er een moeilijke keus te maken voor hem. Zijn vader en ik woonden ver van elkaar, zijn vader ging verhuizen. En hij had de keus om bij mij te blijven wonen of bij zijn vader te gaan wonen, net als zijn oudere broer die mee was gegaan met zijn vader. We zijn ervoor gaan zitten en hebben gekeken naar wat het ergste was wat er kon gebeuren, als consequentie van zijn keus voor het een of het ander. Dat ik naar een andere school moet, waar ik het misschien helemaal niet leuk vind, dat ik jou heel erg ga missen en spijt krijg, dat ik hier blijf, mijn papa heel erg mis, enzovoorts. Het bleef natuurlijk een moeilijke en pijnlijke keus. Maar door te kijken naar het engste wat er kon gebeuren, wat je in die situatie kon bedenken, kwam er toch rust. En is die uiteindelijk tot een keus gekomen. Nu in deze tijd denk ik dat er veel redenen kunnen zijn waardoor kinderen angstig zijn. Angst voor ziekte, voor dood, gewoon angst omdat niks meer hetzelfde is en je niet weet wat er gaat gebeuren. Ik vertelde laatst aan een moeder dat ik vaak emoties verwoord voor mijn kind. De emoties als het ware probeer te raden als die ergens mee zit, of iets meemaakt waarvan ik zie dat het hem raakt. De moeder zei toen, ja maar, wat als je niet goed raadt? Dan zou je hem nog iets kunnen aanpraten. Maar mijn ervaring is anders. Kijk maar naar jezelf. Als iemand zegt, ik kan me voorstellen dat je je verdrietig voelt, klopt dat? En eigenlijk voel je je niet verdrietig, maar boos en teleurgesteld. Het feit dat de ander intuned op je gevoel, brengt je toch in verbinding met wat je voelt. Je gaat checken van binnen en als het niet klopt, ga je corrigeren. Nee, niet verdrietig, ik voel me eerder boos. Bij kinderen werkt het net zo. Mijn ervaring is dat ook kleinere kinderen kunnen bevestigen of ontkennen of ze zich boos, verdrietig of blij voelen. De woorden vinden is nog moeilijk, maar als ze een begrip hebben van een woord voor een emotie, kunnen ze goed aangeven of het klopt of niet. Belangrijk is natuurlijk dat je open bent voor het antwoord en niet projecteert. Een oordeelvrije bewoording voor een gevoel dus. Dus niet, nou, dat was onaardig van Pietje, je zal wel boos op hem zijn. Mijn dochtertje van 3 was net begonnen op de peuterspeelzaal. Ze vond het zo leuk met al die kinderen en ze voelde zich groot omdat ze vond dat ze nu ook naar school ging, net als haar broers. En op een avond bleef ze maar woelen in haar bed en wilde maar niet slapen. En een beetje geïrriteerd vroeg ik op een gegeven moment, wat is er nou, waarom duurt het zo lang? En daar kwam alles eruit, een enorme woedeaanval. Waarom is het schooltje niet open? Ik wil naar het schooltje, iedereen is naar het schooltje. Dit had ze dus blijkbaar in haar hoofd, hoewel ik vaak gezegd had dat hij dicht was voor iedereen. Ik voelde in mezelf een enorme boosheid opkomen. Een gevoel van opgesloten zijn en niet kunnen leven zoals ik zie dat het goed is. Een enorme boosheid over de maatregelen van de corona. Bijna liet ik de boosheid toe, maar ik kon me gelukkig beheersen. Ik bedacht me dat ik een voorbeeld wilde zijn van accepteren wat is. En dat dit een mogelijkheid was voor haar om met frustratie om te gaan. Dat maakt toch onvermijdelijk deel uit van het leven. Ik besefte me dat ik deels schuldig was aan de frustratie die zich opgebouwd had. Hoe had ik tot nu toe gereageerd als ze haar boosheid en frustratie deelde? Door uit te leggen, begrip te verwachten voor de situatie en te sussen met de mededeling dat het heus wel weer een keer open zou gaan en dat het voor iedereen zo was. Had ik niet beter woorden kunnen geven aan haar emoties? Als ik dat eerder had gedaan, was de spanning misschien niet zo opgelopen in haar binnenste. Dus mijn raad is om niet te sussen. Komt wel goed, wees niet bang, maar juist het gesprek te openen en aandacht te geven aan wat we voelen. En daar komt het belangrijke stuk bij kijken dat je als ouder ook bewust bent van wat de emoties van je kind bij jou teweeg brengen. Word je er onrustig van? Word je dan zelf boos, gefrustreerd of onzeker? Doe ik het wel goed? Het kan zo'n rust en opluchting geven als het goed gaat met je kind, dat je er bijna afhankelijk van zou worden. Als je kind niet lekker in zijn vel zit, voel je jezelf ook niet goed. En dat is nou net niet wat je kind nodig heeft. Als een kapitein op een schip in de storm, is het belangrijk dat je rustig en in vertrouwen blijft. De storm is het symbool voor de emoties van je kind. Je kind heeft jouw rust nodig om door de storm van emoties heen te komen, door ze te beleven en ernaar te kijken. En dat kijken lukt het best als je ze benoemt. En dit telt voor kinderen in alle leeftijden en trouwens ook voor volwassenen. Als je oudere kind het niet van jongs af aan heeft geleerd om woorden te geven aan emoties, kan het even wennen zijn. Je kunt ook zo af en toe, waar het gepast is, woorden geven aan je eigen emoties, zodat je kind eraan kan wennen en kan zien hoe je met je emoties kan leven. Als je puber bijvoorbeeld überhaupt niks wil vertellen over hoe het met hem gaat en jij er dus ook niet bij kunt helpen om de woorden aan te geven, kan het zijn dat het gevoelens bij jou als ouder teweeg brengt. Je kunt dan dus bijvoorbeeld zeggen, ik maak me best zorgen. Nu je zo weinig andere kinderen ziet en zoveel op je kamer achter je computer. Ik zou je zo graag willen helpen, maar ik weet niet zo goed hoe. Machteloos voel ik me, ja, dat is het woord. Als ik je kan helpen met huiswerk of als je je alleen voelt en even gezelschap wilt of een knuffel. Of kijken of we toch met een vriend af kunnen spreken, laat je me dan weten. Het kan heel goed zijn dat je kind geïrriteerd raakt over zoveel gevoelskwestie. Dat kun je ook benoemen. Vind je het vervelend dat ik steeds vraag of het wel goed gaat met je? Of dat ik zeg dat ik me zorgen maak? Vergeet niet dat humor vaak een heel goed medicijn is. Maak een grapje, gebruik wat zelfspot, geef een schouderklop of woel door zijn haar. En vergeet niet dat pubers soms best waarderen wat je doet, ook al laten ze dat niet merken. Om in verbinding te komen met gevoel en daarover te praten, helpt het oudere kinderen vaak om gewoon samen iets te doen, in plaats van tegenover elkaar te zitten voor een serieus gesprek. Tijdens de afwas, het koken of het uitlaten van de hond ontstaan in mijn ervaring soms de beste gesprekken. Probeer meerdere keren per dag verbinding te maken zonder vragen over dingen die nog af moeten, zoals huiswerk of je kamer opruimen. Gewoon even een kopje thee brengen of wat blijven hangen terwijl je de was brengt. Zijn manieren om te laten merken dat je geïnteresseerd bent in plaats van dat je iets van hem wil. Nou, ik hoop dat dit je inspiratie gegeven heeft. Vragen en delen van ervaringen zijn altijd van harte welkom. Dit kan ook op Facebook, Ouders in Verbinding heet dat. Kijk ook op mirella-ouderkindcoaching-mediation.com voor andere podcasts en voor informatie over de oude kindcoaching en mediation tussen ouders. Ik wens je heel veel wijsheid en kracht en een vervullende hechte band met je kind. Bedankt voor het luisteren.